Namens de kerkraadgemeente eerst de volgende afkondigingen. Woensdag 12 juli is de vakantie Bijbelclubdag. Daar zijn alle kinderen van de gemeente ook hartelijk welkom. En natuurlijk ook de kinderen van buiten de kerk. Dus neem gerust ook een vriendje of vriendinnetje mee. Vanaf aanstaande vrijdag tot en met 5 augustus hebben we als gezin vakantie. In geval van crisis neemt u dan contact op met uw wijkhouderling of met de scriba. En dominee Oorschot uit Stellendam, die zal in voorkomende gevallen bereid zijn om crisispastoraat te verzorgen. Tot slot de collectes. 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. En ook de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover, laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 89, het eerste vers. Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, het eerste vers. Wij zongen van de onwankelbare trouw van de Heere. En het is om die reden dat de schapen thuiskomen. Daar zal het vanmorgen over gaan, het laatste vers van Psalm 23. Ik zal in het huis des Heere blijven tot in lengte van dagen. We gaan samen zingen na de lezing van de wet des Heere uit Psalm 79, het vierde. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En het zevende, waar ook over die toekomst gezongen wordt, zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, komt het weer terug, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, vers 4 en 7, naar de lezing van de heilige wet van de Heere, de geboden die hij meegeeft voor onderweg en de samenvatting uit de mond van de Heere Jezus. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, we lezen met elkaar nog één keer Psalm 23 voor de vakantie. Psalm 23. Eigenlijk, kinderen, hebben we de reis van de schapen met de herder week in, week uit gevolgd. En nu zijn we helemaal aan het einde gekomen van die bekende psalm. En horen wij hoe de schapen echt thuiskomen. Hoe het kan dat schapen die steeds weer de herder tegenvallen en steeds weer zichzelf tegenvallen, dat die toch bij hem komen. En eigenlijk hebben we het antwoord al gehoord, we hebben het samen gezongen. Het is uw trouw, alleen uw trouw. We zullen dat vanmorgen ook horen. Laten we samen lezen, Psalm 23. Een psalm van David: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. En dan de tekst: immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven, of terugkeren, zoals ook wel vertaald wordt, tot in lengte van dagen. Voordat we daarna gaan luisteren, vragen wij de Heren om zijn zegen. En denken wij in de voorbeden aan de vakantie Bijbelclubdag van aanstaande woensdag. We danken de Heren met de familie Brooshoofd, die afgelopen maandag mocht gedenken dat ze 30 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. En we doen voorbeden voor mevrouw Van Gamer uit Hellevoetsluis, bij wie in de achterliggende tijd is vastgesteld dat er een beginnende vorm van dementie ontstaan is. Heel zorgelijk voor haar. We bidden om de genade en de wijsheid voor haar en voor degene die om haar heen staan, om haar te leiden hierin. Laten we samen Gods zegen vragen. Heren, wat machtig om daarmee te beginnen, met uw trouw. Want als we uw wet, die we ook gelezen hebben en die iedere keer weer als een spiegel ons voorgehouden wordt, als we uw wet echt tot in de kern, tot in haar volle rijkwijde beseffen, wie kan dan voor u bestaan? We staan met lege handen, Heren, altijd weer, steeds opnieuw. En de schuld die ons met schrik vervult, en soms ook niet met schrik vervult, zodat we schuld op schuld stapelen zonder dat we er wakker van liggen, zonder dat het ons iets doet. Die schuld, die wilt u verzoenen. Wat is dat een wonder voor mensen die er hopeloos doorheen zitten vanmorgen, die echt met lege handen in de kerk kwamen, die zichzelf afvragen: hoe houd ik het vol om volgeling van u te zijn? Hoe moet het toch ooit terechtkomen? Met mij, met mijn gezin, met degenen die mij lief zijn. Heren, we staan voor uw aangezicht. En terwijl wij zo er doorheen kunnen zitten en niet weten hoe het verder moet, met u, de God die vervuld is met barmhartigheid en genade, die ons niet wegstuurt, maar de deuren van dit huis openzetten als teken van de ruimte die er is in uw hart, als teken van genade voor de grootste van de zondaren, hier aanwezig of meeluisterend via de kerktelefoon. Wat een wonder, Heren, dat we zo op deze dag mogen beginnen, terwijl er aan onze kant schuld is en tekort, aan uw kant verzoening en overvloed. En dat hebben we eigenlijk de achterliggende weken ook meegemaakt toen we Psalm 23 met elkaar behandelden. Wat een weldaad om een schaap van de herder te zijn, om ons te verheugen in uw zorg en uw liefde. U verkwikte onze ziel, u leidt ons in het spoor van de gerechtigheid. En al gaan we door het dal van de schaduw van de dood, we kunnen bang zijn tot en met. Maar we hoeven geen kwaad te vrezen, want u bent erbij. Uw stok en uw staf die vertroosten. Wat een wonder, Heer, als we daarin de rust van ons hart hebben gevonden. Dat we na jaren van zwerven gevonden zijn door u. En nu als schaap van de goede herder achter u aankomen. Wat hebben we dan onderwijs nodig? Voedsel. En hier in deze schaapskooi geeft u het. Laat de ruif vanmorgen heel laag mogen hangen. Zodat iedereen erbij kan. Ook onze kinderen. Toen ze van die grote kudde een klein schaapje zijn. Zodat ze een lange, lange tijd van leven mogen hebben als u het geeft. Om volgeling van u te zijn. Er zijn mensen die ter elfde uren tot bekering komen. En we danken u voor het wonder. Maar wat is de tijd dan nog maar kort om u te verheerlijken op de aarde. En daarom bidden we, Heere, dat u ook in onze gemeente met uw geest, kinderen en jongeren, zult vernieuwen. De ogen zult openen voor wie u bent. Zodat de tijd die u geeft op aarde een tijd mag zijn van u verheerlijken en groot maken. Dank, Heere, dat we er mogen zijn. We dragen ook hen aan u op die er niet zijn, die al op vakantie zijn of om andere redenen niet kunnen zijn. We denken ook aan de zieken. We bidden voor mevrouw Van Gameren, met name. Nu is vastgesteld wat ze zelf en de omgeving ook al wel waarnam en opmerkte. En grote zorgen gaf. Beginnende dementie. Heere, wat moet het voor haar zijn om dat ook te merken. De aftakeling van vermogens. Wees haar nabij, Heere, bescherm haar, ook voor gevaren, ongelukken. En geef de omgeving, kinderen, mensen die om haar heen staan, ook vanuit de gemeente, wijsheid en geduld en liefde om haar te begeleiden. Tegelijk weten wij, Heere, dat wanneer we u kennen mogen, er nog zoveel afgebroken kan worden in ons leven, ook wat betreft onze verstandelijke en inzichtelijke vermogens, maar dat het leven met u blijft. Daarom bidden we ook, Heere, dat ze dat niet kwijt mag raken, maar dat u haar in deze weg heel nabij zult zijn. Ik ben uw heil alleen. Wij danken u met de familie Brooshoofd, die in de achterliggende week een jubileum vierde. 30 jaar verbond u hen aan elkaar, gaf u liefde en trouw. U weet hoe die jaren geweest zijn. Als geen andere, Heere, bent u ook betrokken geweest bij het leven met zijn hoogten en zijn diepten, met zijn vreugde, maar ook met zijn verdriet, met hoop en zegen, maar ook met teleurstelling, met leegte. Tegelijk bidden we, Heere, of u het kruis van u, Heer Jezus Christus, in een huwelijk zult planten en dat daar hun beider houvast mag zijn. Dat de jaren die komen gaan de beste mogen zijn in geestelijk opzicht. De beste omdat u de trouw aan elkaar voedt vanuit de trouw van u. Zegen en zo samen, Heer, om ook tot zegen te zijn voor de gemeente, voor de omgeving. Als we denken aan de omgeving, Heer, denken we ook aan de omgeving van deze kerk en bidden wij voor de vakantie Bijbelclubdag van aanstaande woensdag. Er is veel werk verzet. Veel voorbereidingen zijn getroffen. Het is uitzien naar kinderen. Mogen ze komen vanuit de gemeente en van buiten de gemeente. En geeft u de vrijwilligers die een taak hebben woensdag liefde en bewogenheid, verlangen om het thema op reis in de harten van de kinderen te planten. En we mogen het doen, Heren, Niet omdat we het als onze plicht zien alleen om jaarlijks zo'n dag te organiseren, maar we doen het ook met hoop en uitzicht op vrucht. Laat die dag, Heere, door u gebruikt mogen worden om het zaad van de wedergeboorte, uw woord, te zaaien in de harten van kinderen. Breid uw koninkrijk uit, ook in dit dorp. Heere, soms denken wij, hoe moet het en hoe zal het gaan? Maar u hebt gezegd dat het woord niet ledig tot u zal wederkeren. En doe ons werkzaam zijn met die belofte. Geef ons voortdurend verlangen. Liefde tot de mensen die buiten zijn. Opdat u daar met uw geest zult werken waar mensen aan de rand verkeren. In de put zitten. Met niets meer in handen verder gaan. Ze zijn er. En we bidden, Heere, wilt u zichzelf openbaren. Doe het ook vanmorgen hier, Heere. Laat het goed mogen zijn. De laatste keer dat we elkaar zien voor de vakantie. Geef dat we in de verbondenheid in hem deze dienst mogen beleven met elkaar. Trek ons en wij zullen u nalopen. Voed ons en laaf ons met het evangelie van uw genade. Wilt u de duivel wegsturen, dat hij geen hindernis zal doen? Ontferm u over ons. Zie ons aan in uw Zoon, die komen gaat en die Israël en de volken van de aarde zal hoeden. Hoor ons gebed. In Jezus' naam alleen. Amen. We zingen samen uit Psalm 27. De psalm van het verlangen naar het huis van de Heere. Psalm 27, het tweede. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot, dat ik zolang mij het levenslicht bescheen, in 's Heere huis mocht wonen, hier beneden. Och, mocht ik in die heilige gebouwen zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, we zingen ter inleiding op de preek, vers 2 en 3. Gemeente, kinderen, de vakantie is voor jullie aangebroken, denk ik. Even niet meer aan school denken. Misschien ga je wel weg. Misschien ga je wel ver weg, naar het buitenland. Misschien blijf je ook thuis. In ieder geval, of je nou weggaat of thuis blijft, je hebt even rust. Niet iedere dag naar school rijden. Opletten. Maar ja, ik wil u natuurlijk niet veel vreugde benemen in de vakantie, maar die vakantie gaat wel weer voorbij, hè? Duurt nog heel lang gelukkig, 6 weken, maar dan is het ook weer voorbij. En al ga je naar de meest exotische, mooie vakantiebestemmingen toe, of zoek je het in de bergen, zoals wij. En we zien er naar uit. Maar vanmorgen dacht ik, ja, het is ook weer een keer voorbij. En zo gaat het met alles waar je eruit ziet. En wat je rust geeft op deze aarde. Het gaat weer voorbij. Maar vanmorgen, kinderen, gaat het in de preek over iets wat niet voorbij gaat. Wat gaat niet voorbij? Wie gelooft in de Heer Jezus, wie een schaap is van de herder, die mag dit leven, en hoe kort of hoe lang dat is, dat weten wij niet, maar die mag dit leven en het leven wat hierna komt, altijd in zijn aanwezigheid verkeren. Nou, dat is het mooiste. Dat is het mooiste wat je kunt meemaken als mens. Op deze aarde. David zong ervan, hè, dat ik mocht wonen in het huis van de Heere hier beneden. Dat is zijn verlangen. En misschien herken je dat ook wel. Hè, dat u zegt onder de preekstof, nou, dominee mocht voor mij wel doorgaan. Of die dienst, die was zo voorbij. Ik heb zo geestelijk genoten. Ik heb mijn hart opgehaald. Aan wie? Aan het woord. Aan de Heere, de psalmen die we zongen, ze kwamen zo binnen vanmorgen. En ik ging naar huis, vreugdevol. Vol van blijdschap in de Heere. En het gaat weer voorbij. Het is even. En dan hunker je alweer naar de volgende ontmoeting met hem. Op zondag of door de week, als je je eigen Bijbeltje leest. Het is onderbroken. Maar er komt een moment dat dat niet meer zal zijn. En hoe kom je daar? Nou, dat is waar het vanmorgen over gaat. Het thema is herderlijke volharding. Herderlijke volharding. Want dat is het uiteindelijk, gemeente, wat de schapen op de been houdt en thuis brengt. Herderlijke volharding. Die zich uitstrekt over het heden en die uitloopt op zijn toekomst. Twee gedachten dus. Herderlijke volharding die zich uitstrekt over het heden. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. Dat is hier. En tot slot, die uitloopt op zijn toekomst. En ik zal in het huis des Heren terugkeren of blijven in lengte van dagen, voor altijd. Herderlijke volharding. In de eerste plaats dus, die zich uitstrekt over het heden. Gemeente, het gaat er een keer van komen. Hebt u er al zin in? Ziet u er wel eens naar uit? Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Heeft maar een half woord nodig en die zegt, oh, ik weet wat u bedoelt. Het gaat er een keer van komen. Mezelf kwijt. De zonde die ik zo moe ben, kwijt. En thuiskomen bij hem. Hij die mijn hart ingenomen heeft, voor altijd verlost van mezelf. Pijn, moeite, zorg. En hem verheerlijken, mijn leven lang. Het gaat ervan komen. Dat is het eerste wat ik mag zeggen vanmorgen. Goddank. Een herdergemeente is maar niet zo een man die wat rond dwaalt en rondzwerft over de velden. Dat beeld hebben sommige mensen van een herder. Ja, wat doet een herder? ja, die dwaalt maar wat rond met zijn schapen. Dan is hier naartoe en dan is daar naartoe. Nou, niets is minder waar. Een herder heeft een wel overwogen plan in zijn hoofd. Heeft een doel met de schapen. Komt ergens vandaan en gaat ergens naartoe. Nou, het gaat ergens naartoe in Psalm 23. Het gaat ergens naartoe in Davids leven. Het gaat ergens naartoe, het loopt ergens op uit in het leven van al Gods kinderen. Ieder die Christen is, die mag het vanmorgen weten. Het gaat ervan komen. Thuiskomen. Hij brengt al de zijnen in zijn vaderhuis. Paulus zegt het later zo. Hij die een goed werk in je begonnen is, die zal het ook, er staat niet afmaken, volmaken, voleindigen, voltooien, tot volle bloei brengen. Zoals een bloem in de tuin, kinderen, in de knop. Hier en daar komen nu nog steeds bloemen uit, in de knop. Moet je eens even kijken wat er gebeurt na een paar dagen. Als die bloem helemaal uitkomt, prachtig hè? Dat is de bedoeling. Dat die knop open gaat, helemaal. En dat je geniet van de pracht van die bloem. Sta er eens bij stil, kinderen van God. Laat het je hart vanmorgen eens verheugen. Dat wat hier in de knop zit. En wat soms zo moeilijk tot bloei komt vanwege de tegenkrachten van jezelf, van de zonde. Het komt goed, echt. En dat is niet om even een met loze kalk te pleisteren, dat begrijpt u wel. Maar het gaat ervan komen. Die knop die komt tot bloei. Wat een wonder. En hoe komt het nou dat die schapen voortdurend in beweging zijn? Dat ze niet achterop raken. Of als ze achterop raken, dat ze toch weer genadig door die herder worden opgezocht en meegenomen worden. Weet je hoe dat komt? Omdat er over je geherderd wordt. Misschien herinnert u zich nog dat ik in de eerste preek Jacob op zijn sterfbed te bedde bracht. En Jacob zegt op zijn sterfbed, als hij zijn zonen zegent, hij dankt de God die over hem geherderd heeft, zijn leven lang. Kinderen, jullie papa en mama zorgen voor jullie. Dat weet ik zeker. En dat proberen ze echt heel goed te doen. Zodat je eten en drinken hebt en kleren en een plek om te slapen en liefde en respect en trouw. Dat je dat meekrijgt van huis uit, heel belangrijk. Maar wat jouw papa en mama niet kunnen, dat kan de Heere God wel. Hij herdert over zijn schapen. Ouders, zeker ouders van oudere kinderen. Je moet je kinderen een keer loslaten. Zo doet de Heer het niet. Hij herdert over zijn kinderen van het begin tot het einde. Wat betekent dat dan, herderen? Dat is een beetje een raar woord misschien. Maar ja, het drukt denk ik wel heel mooi uit. Wat de herder doet bij de schapen. Denk eens even aan Jacobs leven. Is dat een leven geweest van A naar B, linea recta, al roemend, vol blijdschap, vreugde, zekerheid, vertrouwen? Het is een weg geweest, gemeente, van gekronkel, van bedrieg, van bedrog, van list, van vallen in de zonde, van teruggang, van achteruitgang. En van onopgeefbare trouw van de Heere. De God van Abraham en Isaac. Dat is de God, zegt Jacob, die over mijn leven geherderd heeft. Die mij niet aan de kant schoof toen ik weer viel. Die niet zei, en nou zoek je het zelf maar uit. Toen ik voor de zoveelste keer weer vertrouwde op mijn eigen inzicht. Dit herkennen alle schapen van de goede herder. En hier valt de scheiding van morgen. Dit herkennen de schapen van de goede herder. Hij draagt me als ik wankel. Hij richt me op als ik neergebogen ben. Hij verkwikt mijn ziel. En daarom blijft het waar, al zit je er helemaal doorheen, blijft het waar hoe deze psalm begint. Mij zal niets ontbreken. De Heere is mijn herder. Dit is de psalmgemeente van mensen wiens ego aan het sterven is. Want de psalm gaat niet over ik volg, ik doe, ik geloof, ik vertrouw. Maar de psalm gaat over hij is mijn herder. Hij doet mij neerliggen. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij. Het gaat over hem. Psalm 23 is geen romantisch, zoetgevoiced plaatje van het leven van een christen. Bij opgaande zon. Waar de zorgen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Integendeel. Kunnen mensen wat tegen je zeggen? Waarom ben je zo bedroefd? Waarom ben je zo twijfelmoedig? De Heer is toch je herder? Ja, gemeente, dat komt niet aan. Dat komt zo niet aan. Waarom hoeven schapen van de goede herder, ook al zitten ze in de kreukels vanmorgen in de bank, waarom hoeven schapen van de goede herder vanmorgen niet te treuren? Omdat er één is, gemeente, die het volhoudt. Terwijl ik het al lang zou hebben opgegeven, houdt hij het vol. Verwondert je dat ook niet? Buitengewoon. Hoe bestaat het? In het klooster had ik een gesprek met een mevrouw die om andere redenen dan ik in het klooster was. Ik ging erheen om terug te keren, zoals u ziet. En te studeren. Maar die mevrouw, die ging er naartoe, ja, om ook echt iets te zoeken en te vinden. En op een gegeven moment, dat was helemaal aan het eind, hadden we een heel intens gesprek. Na de maaltijd. En ze zei, ik zet mijn beste beentje voor. We moeten het goede doen. En ik geloof dat God mensen die het goede doet, goede doen, zal zegenen. En als wij nou allemaal proberen het goede te doen, ja, dan zal de wereld er ook heel anders uit gaan zien. Ik luister ernaar met stijgende verbazing. En ik heb ook gezegd tegen haar, mevrouw, maar al zetten we ons beste beentje voor. En dan doen we onze best. Wat levert het op? Kijk om ons heen. Het beste is niet goed genoeg, toch, voor hem? Het breekt me bij de handen af als ik het moet doen met wat ik voor hem doe. Leven van de navolging, gemeente, als schaap de herder achterna komen, is niet dat ik het vol moet houden, want ik houd zo vaak niet vol. Weet u wat ik vol kan houden? Heel lang? Dwalen. Afdwalen. Onbedacht de herder uit het oog verliezen. En soms zelfs gewoon tegen beter weten in. Terwijl je weet dat het niet mag en kan. Gewoon doen. Dat hou ik vol. Hoe komt het dat je er last van krijgt? Het is niet omdat jij zo gelovig bent. Maar het is omdat er één is, gemeente, die het volhoudt. Die weet van het dwaalzieke hart. Die weet van de arglistigheid van dat hart. Ik blijf een schaap. Hij blijft de herder. Die trouw blijft. David, gemeente, vindt houvast in deze herder. Die over zijn leven herdert. Met de bedoeling om hem thuis te laten komen. En gemeente, dan zegt David aan het eind van Psalm 23 iets opmerkelijks. Namelijk dat er twee dingen zijn die hem achtervolgen. al de dagen van zijn leven. Terwijl hij aan het volgen is, terwijl hij de herder volgt, wordt hij gevolgd. Apart eigenlijk, hè? Hoe moet je dat voorstellen? Kinderen, sommige schaapherders maken gebruik van herdershonden. Herdershonden, dat zijn geen valse, gemene beesten. Dat zijn beesten die zijn opgeleid om de schaapskudde bij elkaar te houden. En ervoor te zorgen dat de herder een signaal ontvangt als een van de schapen afdwaalt. Of valt, of wat dan ook. Iemand legt de Psalm 23 eens als volgt uit. Goedheid en weldadigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Dat zijn als het ware twee herdershonden die achter de kudde aankomen. En ervoor zorgen dat de schapen achter die herder aan blijven gaan. Ik heb gedacht, gisteren was hier een ronde van Appenbroek. De wielerronde. En toen ik gistermorgen wegreed uit het dorp, moest ik wachten tot de laatste wagen, laatste auto, achter de wielerploeg aanreed. En dat was de bezemwagen. Wat is een bezemwagen? Een bezemwagen is een wagen die ervoor zorgt dat mensen die afvallen, of een lekke band krijgen, dat die opgevangen worden. Zodat iedereen meekomt en uiteindelijk toch over de streep raakt. Bezemwagen. Nou, misschien een beetje een rare vergelijking, maar die herdershonden die hebben eigenlijk dezelfde functie. Die zorgen ervoor dat die schapen, dat niemand achterblijft, dat die schapen doorgaan, verder gaan, achter de herder aan. Wat een wonder, gemeente. Gelovigen, kinderen van God, hebben dus een achterhoede. Ze hebben engelen om zich heen. Daar zou ik een keer apart over moeten preken. Misschien doe ik dat nog een keer. Engelen. Onzichtbaar. Des Heren engelschaart, een onverwinbare legermacht rondom hen die Gods wil betrachten. De herder gaat voorop. Ze hebben een voorhoede en ze hebben een achterwacht. Rugdekking. Twee herdershonden. Goedheid en weldadigheid. Die zorgen ervoor dat ze gevolgd worden. Kinderen in de kerk, volgen is niet altijd even leuk. Ik bedoel, je kunt gevolgd worden door iemand, terwijl je dat niet wilt. Misschien op het schoolplein, toch even een voorbeeldje van school nog. Op het schoolplein, iemand loopt steeds achter je aan. Dat vind je vervelend. Hou er eens mee op, zeg je dan. Je wordt achtervolgd door iemand. Dat is niet prettig. Dat is hinderlijk. Maar als het hier in Psalm 23 gaat over goedheid en weldadigheid die je volgen, dan is dat niet hinderlijk, maar herderlijk. Dat is niet vervelend, maar dat is heerlijk. Zo is God. Hij zorgt ervoor dat je rugdekking krijgt. Je hoeft het dus niet zelf te doen. Toen het volk van Israël uit Egypte werd uitgeleid, gaf God ze geen routekaart mee. Alsjeblieft, Mozes, hier, de route. Zorg maar dat je er komt. Ik sta daar te wachten. Heel veel mensen denken wel zo over het christelijk leven. Ja, je moet het toch uiteindelijk allemaal zelf uitvogelen, uitstippelen. En helemaal aan het eind van je leven wacht iemand je op en haalt je binnen. Dwaasheid. Echt heel dwaas. De Heer is erbij geweest al die 40 jaren. Ook toen Israël rond moest zwerven. Ook toen Israël door eigen schuld afdwaalde. En dus niet linea recta naar het beloofde land kon. Toen was hij er ook bij. Zelfs in zijn oordelen was hij nog betrokken op het volk van Israël. Want hij wilde dat ze daar kwamen. In het beloofde land. Dat was zijn verlangen. En na 40 jaar gemeente zegt Mozes het. God wist van uw tocht door de woestijn af. Jullie hebben vaak genoeg gezegd, waar is God? Waar is die nou? In Egypte hadden we het veel beter. Misschien zegt u het ook wel. Vroeger was het veel beter. Waar is God nou? 40 jaar lang is de Heer uw God met u geweest, zegt Mozes in Deuteronomium 2. En het heeft u aan niets ontbroken. Kun je je voorstellen, gemeente, dat je daarvan gaat zingen? Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Dan kun je van gaan zingen door de tranen heen. En dat doet Israël dan ook. Er zijn psalmen genoeg die zo vol zijn van wat de Heere gedaan heeft in de geschiedenis van het volk. Psalm 77. Hij leidde zijn volk door de hand van Mozes en Aaron veilig in het beloofde land. Psalm 78. God heeft zijn volk gewijd als een herder door de woestijn heen. Gemeente, al die geschiedenissen waarvan wij misschien zeggen, ja, dat is allemaal verleden tijd. Onzin, dat is geen verleden tijd. Al die geschiedenissen laten zien dat de God die toen handelde met Israël nog leeft. En dat wie hem vanmorgen aanroept in zijn nood, dat hij diezelfde God van Israël mag aanroepen. Die het volk zo genadig was, dat hij ze inleiden in het beloofde land. Psalm 23, gemeente, is ook een psalm die je vanmorgen mag gebruiken om je vinger bij te leggen. Het is niet zomaar een ego-document van een man uit het ver verleden. Maar het is de ervaring van David waardoor de Heere zichzelf openbaart aan u. Zo ben ik, gemeente, zo ben ik. Zo wil ik zijn voor die mij kennen. Immers, zeker zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. U wilt weten wat dat betekent. Goedheid en weldadigheid. Tof en geset. Twee Hebreeuwse woorden. Tof. Goed. Geset. Gods verbondstrouw is dat eigenlijk. Nou, het wordt hier vertaald met het goede en de weldadigheid. Het goede en de verbondstrouw van de Heere gaan hand in hand. Wat betekent dat? Er zijn mensen die zeggen, ja, het goede volgt een kind van God al de dagen van zijn leven. Het gaat hem voor de wind, het gaat hem goed. Die betrekken het woordje goed op tijdelijke zegeningen. Ik zal de laatste zijn die dat ontkent. God doet zijn zon opgaan vanmorgen. Prachtig. Over bozen en goeden. Mag je de Heer ervoor danken. Wat een wonder dat u het weer licht liet worden na de donkere nacht. Dat is een tijdelijke zegening. Je hebt eten, drinken. Je hebt zoveel dagelijkse dingen om dankbaar voor te zijn. Maar is dat in essentie, in de kern, het goede wat David hier bedoelt? Nee, ik denk aan Psalm 31. Hoe groot is het goed dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dat is het goede specifiek voor hen die in hem geloven. Voor de schapen van de goede herder. Hoe groot is het goed? Dat zingt dezelfde David. Eigenlijk heeft hij er geen woorden voor. Maar dat kun je hebben. Dat je zo vol verwondering bent dat de Heere het met je uithoudt. Dat je er eigenlijk alleen maar in het toonsoort van de verwondering over kunt gaan zingen. Hoe groot is het goed dat u geeft aan hen die op u betrouwen. Zo is hij, gemeente. Het goede van God heeft niet alleen met uiterlijke dingen te maken. Je kunt er uiterlijk doorheen zitten, hè, dat het allemaal tegen zit. Er zijn ook kinderen van God die met tegenslagen kampen op zoveel gebieden, zorgen kennen, dagelijks terugkerende zorgen. En toch, als het gaat om de binnenkant van hun leven, zeggen, en de Heer is zo goed voor me. Hij is zo goed. Ja, dat is het, wat David hier bedoelt. Het goede zal mij volgen. Het goede en de weldadigheid en de verbondstrouw. Dan denk ik, gemeente, ook even voor de kinderen, aan het beeld van de goede herder uit Lucas 15. Jezus vergelijkt zichzelf met de goede herder. En wat doet die goede herder? Hij gaat op zoek naar een schaap wat afgedwaald is, wat verstrikt zit. En wat doet hij dan? Loopt hij naar het schaap toe en gaat hij voeteren? Of geeft hij dat schaap een geweldige trap? Leer je het nou nog niet? Zo mooi hoe Jezus dat beeld schetst van die herder. De herder die gaat door zijn knieën. Ontfermt zich over dat schaap. Legt het op zijn schouders. En draagt het naar huis. Dat is gemeente met een beeld wat vers 6 inhoudt. Het goede en de weldadigheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Geen dag uitgezonderd. Geen dag uitgezonderd. Ik mag mijn hart daaraan ophalen vanmorgen. Hoe dor ik ook ben. En ik mag ervan gaan zingen. Want dat is geloof, gemeente. Geloof is niet bij nader inzien zeggen dat hij je herder is. Geloof is ook niet achteraf zingen dat hij je herder is. Weet je wat geloof is? Geloof is op voorhand gaan zingen. Dat gaat natuurlijk tegen alles in. Je weet niet hoe de dag gaat lopen. Je weet niet hoe de week gaat lopen. Je weet niet hoe je leven verder gaat lopen. En dan zingen, de Heer is mijn herder. Dat kan. Dat is geloof. Het geloof rekent niet alleen met de zichtbare werkelijkheid. Maar rekent met Gods mogelijkheden. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Heb je een groot geloof voor nodig, zegt iemand. Dat heb ik niet. Dat heb ik niet in handen. Nee, je hebt er geen groot geloof voor nodig. Je hebt er een goede herder voor nodig. Dat is alles. En die is er. Een goede herder. Voor schapen. Die het maar niet leren. Te volgen. Want ja, laten we eerlijk zijn, gemeente, David is natuurlijk ook niet het schoolvoorbeeld van iemand die nou heel trouw is geweest en nooit eens een keer een scheve schaats reed. Toch? U weet allemaal wel wat ik bedoel. En hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je verbaast misschien. Nou, of toch ook weer niet. Misschien dank je de Heere dat je voor dingen bewaard bent, waar anderen in doorgeschoten zijn. Kan ook hoor. David, Batseba. Hoe haalt die man het in zijn hoofd? Is dat een schaap van de goede herder? Kan toch niet? Wie zichzelf een beetje kent, die zal zeker niet belerend op David neerkijken en zeggen, man, 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 ben jij nou een voorbeeld? Ik had van jou wel anders verwacht, David. Hoe durft David, gemeente, te bidden, geef mij opnieuw de vreugde van uw heil. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Hoe durft David dat te bidden? Weet je waarom? Omdat de goedheid en de weldadigheid van de Heere hem volgen al de dagen van zijn leven. Gods verbondstrouw, dat is het enige wat overblijft als ik in zonde val. U bedoelt dus dat je eigenlijk gewoon kunt leven. Nee, dat bedoel ik niet. Dat je maar kunt leven voor het vaderland weg. Maar dat zal een schaap van de goede herder ook niet kunnen. Zondigen opdat de genade te meerder worden. Maar je hart is zo arglistig dat het gebeurt
voor je er erg in hebt.
Ja, David heeft met zijn volle verstand gedaan, natuurlijk. Wat is het wonder, gemeente, dat de Heer het toen niet zei en David, nou heb je het echt verprutst. Kijk, al die dingen die je in je hoofd hebt gehaald, dat kan ik dan nog vergeven. Al die fantasieën en zo, maar nu je met de daad het gedaan hebt, kan niet. Het is voorbij. Ik verbreek de relatie. David gaat door het stof. De herder zoekt hem op. Heren, is er nog een weg? Geef uw vrijmoedige geest. Ondersteun mij. Geef mij opnieuw de vreugde van uw heil. En het gebeurt. Het gebeurt. God verkwikt de ziel van David. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat kinderen van God ook in 2017 in zonde kunnen vallen? Niet opdat de genade te meerder worden. Maar omdat ze zichzelf nog niet kwijt zijn. Hoe komt het dat kinderen van God in zonde vallen, maar toch aan Gods genade niet vertwijfelen? Het komt niet omdat ze een groot geloof hebben, maar dat komt omdat hij de overste leidsman en de voleinder, de volhouder van het geloof is. Gemeente, als je dat te binnen brengt vanmorgen, dan ligt hier zo'n machtig fundament waar de duivel alleen maar bij staat en naar kan kijken. Die kan hij niet meer verbreken, deze band. Hij kan je van alles en nog wat voor de voeten werpen. Hij kan je beschuldigen tot en met en je eigen geweten klaagt je aan. Maar als die band er is, die band is er voor eeuwig. Als ik voor rekening lig van hem, lig ik voor altijd in zijn handen. Ik denk aan een zinnetje uit het avondmaalsformulier. Als wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren. Veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Als God het leven met hem in mijn handen zou leggen, dan zou ik het verprutsen, voor ik er erg in heb. Maar het is andersom. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Een gemeente dat gaat door naar de toekomst toe, onze tweede gedachte. Herderlijke volharding. U hebt de denking nu wel scherp. Het is niet de schapen. Het zijn niet de schapen die het volhouden. Hij houdt het vol. En die herderlijke volharding, gemeente, is er niet alleen wat dit leven betreft. Die loopt uit op zijn toekomst. Ik zal in het huis des Heren blijven. Ik zei al, je kunt ook vertalen. Ik zal terugkeren in het huis des Heren. En die laatste vertaling, ik zal terugkeren in het huis des Heren, die kunnen wij met elkaar wel begrijpen, denk ik, hè? Want David, die ging naar de tempel en keerde weer terug. Het was een komen en gaan van gelovigen in het Oude Testament. Je kon daar niet altijd blijven. Je moest weer naar huis, het werk wachten. Het heiligdom was een plek waar je even naar binnen kon. Of in ieder geval in de voorhof kon staan. Maar daar kon je niet voor de rest van je leven, tenzij je in de priesterdienst zat. Nou ja, zo is het op zondag bij ons nog natuurlijk. We kunnen hier niet blijven. Het werk wacht, we gaan straks weer naar huis toe. Morgen het werk of vakantie of wat dan ook. Maar ja, toch zijn er mensen die steeds weer terugkomen. Ik zie gelukkig... iedere zondag dezelfde gezichten. Waarom? Vragen je vrienden het wel eens aan je? Waarom ga je naar de kerk toe op zondag? Dat is zonde van je tijd, man. Heb je een weekend, dan ga je een dag daarvan, ga je gewoon twee keer anderhalf uur in de kerk zitten. Heb je een antwoord? Je moet wel een antwoord hebben, hoor, op deze vraag. Als iemand u vraagt waarom ga je naar de kerk, mag je niet met de mond vol tanden staan. Dan moet je een antwoord hebben. Anders zou het wel heel erg zijn. Ja, waarom ga ik naar de kerk? Ja, ik weet eigenlijk zelf ook niet wat ik daar doe. Waarom gaat u naar de Albert Heijn? En niet naar de Lidl? Of waarom gaat u naar de Lidl en niet naar de Albert Heijn? Nou ja, er zullen de mensen zijn die zeggen, ja, praktische overwegingen, winkel is dichtbij en zo. Maar er zullen ook mensen zijn vanmorgen die zeggen, ja, geld, of kwaliteit, of aanbod. Dus met kledingwinkels net zo, waarom gaat u naar die winkel en niet naar die winkel? Nou, daar kunt u een aantal redenen voor hebben, dat weet u heel goed uit te leggen. Natuurlijk, u doet toch met reden dingen. U gaat niet zomaar ergens shoppen en winkelen. U gaat naar die winkel toe, u wilt daar uw kleren kopen. Het zou heel erg zijn als de mensen zijn vanmorgen die zeggen, ja, ik ga wel naar de kerk. Dat is dan, nou ja, toevallig op mijn broek, maar ik weet niet waarom ik het doe. Waarom komt u dan steeds terug? Als er niets te halen is. David zegt, ik keer terug. Ik zal terugkeren in het huis des Heren. Er zijn mensen, gelukkig zijn ze er. En ik hoop u allemaal. Ik verwacht het eigenlijk ook een beetje. Er zijn mensen die zeggen, ik kom in de kerk niet omdat ik er komen moet. Maar omdat ik niet weet waar ik anders zou moeten zijn op zondag. Er is wat te halen. Psalm 27, we zongen het samen uit volle borst. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Nou, gaat het zo wel eens open onder de preek? Je niet je tijd uitzit, maar meegenomen wordt door de prediking van het woord. Je kijkt rond, je wijdt in de grazige weide van het woord. Je wordt bij de hand genomen of door een psalm. Meegenomen. De goede herder neemt je mee. De grazige weide van het woord. Kun je erin meekomen? David wel. Hij zegt, ik kom er graag. Ik ga er steeds weer naar terug. En als hij in de woestijn zit, psalm 63, dan hunkert zijn ziel naar het heiligdom. Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Was ik er maar. Maar ik ben op de vlucht. Ik kan er niet komen. En ik weet, God kan hier wel komen. Maar ik zou zo graag daar willen zijn. Waarom dan, David? Omdat daar voor ogen geschilderd wordt dat ik vanwege een ander rechtvaardig ben voor God. Omdat daar het bloed gesprenkeld wordt. Omdat ik daar zie wie hij voor mij wil zijn. En dat heb ik niet één keer nodig, dat heb ik telkens weer nodig. Als iemand aan mij zou vragen, waar woont u? Dan kan ik het adres zeggen. Ik kan ook zeggen, ik woon bij mijn vrouw. En bij mijn kinderen. Daar woon ik. En als je ergens woont, bij je vrouw of bij je kinderen, dan leef je ook met je vrouw en je kinderen. Je zit niet alleen maar onder één dak. Je gaat om met elkaar. Nou, dat is ook zo met Gods huis. Als je in de kerk komt, kom je daar niet alleen. Omdat je onder een dak verkeert. Maar, gemeente, hier is wat te halen. Voor verloren schapen, voor dwaalzieke schapen, hier is wat te halen. Wat dan? Met lege handen mag je komen en je mag je gadeloos verwonderen over zijn ontferming en zijn genade. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, mag ik steunen op uw trouw en schuilen in uw schaduw. De goede herder geeft door de verkondiging van het woord het eeuwige leven en verzekert je hier van je aandeel in Christus. Als dat je ankerpunt is geworden, ja, dan ben je er eigenlijk niet meer weg te slaan. En dan begrijp je David. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik, al was het maar waar, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. Wat een verlangen, hè? Ja, David weet ook wel dat dat verlangen niet hier in vervulling zal gaan. Maar was het maar zo. Het kun je hebben. Maar in deze psalmgemeente is het geen verlangen. Geen verlangen meer. Er staat niet, och, mocht ik maar in het huis des Heren blijven tot de lengte van daar. Het staat er heel stellig. Ik zal. Zeker. En nu vertaal ik dus niet meer, ik zal in het huis des Heren terugkeren. Maar zoals de Statenvertaling vertaalt, en zo kan het ook, ik zal in het huis des Heren blijven. En gemeente, ik kan maar één kant op met deze woorden. Dat is naar de toekomst toe. Want eigenlijk kan het niet. Ik zal in het huis des Heren blijven. Je moet opstaan en weer naar huis gaan. Dus David spreekt hier in de taal van het verlangen, van het heimwee. Heimwee. Bijzonder woord, kinderen, heimwee. Heb je dat wel eens gehad, heimwee? Als je ging logeren bijvoorbeeld bij opa en oma of ergens anders. Nou, soms al na een paar uur of na een dag, heimwee. Wat betekent dat? Je wilt naar huis toe. Je voelt je eigenlijk niet op je gemak, niet thuis. Was je maar thuis, daar voel je je veilig. Het woord heimwee is eigenlijk een Duits woord. Heimwee. Heim is thuis en wee betekent eigenlijk zoiets als ziek. Nou, er zijn inderdaad kinderen, mensen die ziek worden op vakantie. Omdat ze naar huis willen. Ik heb zo'n heimwee. Dat voel je gewoon aan je gestel. Heim. Wee. En hoe langer het duurt, hoe meer je verlangt. Hoe meer de druk wordt opgevoerd, hoe meer je uitziet. Het duurt zo lang. Kinderen van God. Verlangen naar huis. Dat verlangen niet bij iedereen even veel aanwezig is, dat is een tweede. Maar het is een onmiskenbaar kenmerk van het leven met de Heere. Je verlangt niet zozeer naar het einde, naar alles hier achterlaten, al kun je dat ook wel eens verlangen, maar je verlangt naar Hem. Want waar ging het David ook alweer om? Waarom wilde hij graag terugkeren in het huis des Heren? Waarom wilde hij weer komen in de tempel? Ja, om daar te aanschouwen de lieflijkheid van de Heren. Om daar te zien wie Hij voor je is. Eigenlijk dus om gevoed te worden in de omgang met Hem. Daarvoor moet je elkaar zien. Mensen, als jullie getrouwd zijn, je bent een paar dagen weg geweest of een week weg geweest. Ja, dat kun je wel even doen, maar het is gewoon niet ideaal. Dat hoort er eigenlijk niet bij. Dat merk je ook. Als een relatie gezond is, dan wil je gewoon na een paar dagen, of als het langer duurt, na een paar weken, echt weer naar huis. Je moet je vrouw weer zien. Dan zeg je dus niet, ja, ik ben getrouwd. Dus ik kan ook wel een jaar buitenshuis gaan wonen. Dat maakt toch ook niet uit. Ik ben toch getrouwd? Ja, maar zo werkt het niet. Als je getrouwd bent, wil je bij elkaar zijn. En hoe langer je met elkaar omgaat, hoe vertrouwder het wordt. En uit eigen ervaring, hoe lastiger het wordt om weg te gaan. Het wordt er niet makkelijker op. Met andere woorden, gemeente, je bent niet tevreden met hoe het is. Als je uit huis bent en je weet, daar wacht mijn vrouw of daar wacht een andere geliefde op mij, daar moet ik zijn, dan ben je niet tevreden met je plek, al is die nog zo royaal, al is die nog zo koninklijk en vorstelijk in een hotelkamer of waar dan ook. Je verlangt naar het moment van de vereniging, elkaar weer zien, ontmoeten, spreken, wandelen, leven. Daar ging het David om, toen in het Oude Testament, en daar gaat het een christen om, nu. En gemeente, David zegt, het komt straks echt helemaal goed. Ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen, met andere woorden, eeuwig. Altijd, zonder einde. Wat een wonder, gemeente. In de wereld moet je overal achteraan lopen. Wil je gelukkig worden? Moet je er wat voor gaan doen. Moet je ploeteren tot je erbij neervalt. Sjouwen. Sjorren. Moet overal achteraan. En als je dan dat felbegeerde hebt, krijgt, nou dan is vaak het bezit het einde van het vermaak. Een nieuwe telefoon, waarvoor je gespaard hebt bijvoorbeeld. Je hebt hem. En met dat je hem gebruikt is die verouderd. Het bezit van een zaak waar je vurig naar verlangt is vaak het einde van het vermaak. Zo gaat dat in deze wereld. Maar zo gaat het niet in het leven met hem. Het bezit van deze zaak, namelijk de Heere is mijn herder, is niet het einde van het vermaak. Dat doet uitzien naar de toekomst. Leven vanuit de toekomst, zo kan ik het ook zeggen. Want Paulus zegt, je bent eigenlijk al met hem in de hemel gezet. Je burgerschap is in de hemelen. Je wandelt hier nogal op de aarde. Maar met de bedoeling om thuis te komen. Ja, wat bedoelt u dan met thuiskomen? De hemel? Ja, in eerste instantie. Wie in Christus is, wie in Christus gelooft en wie sterft, die gaat naar de hemel. Ik zal dan altijd bij u zijn. Er is geen wagenvuur of zielenslaap of wat dan ook. Direct, ontbonden en met Christus, zegt Paulus. De hemel. Nou, daar mag je naar uitzien. Tenminste, als je niet de hemel voorstelt als bijvoorbeeld een zaal waar het altijd kerk is. Ik kan me voorstellen dat mensen door die beeldvorming zeggen, nou als de hemel er zo uitziet, dan hoeft het voor mij niet. Een zaal waar je altijd gaat zingen van Gods goede tieren heen. Dat is ook maar een heel bekrompen en niet bijbelse gedachte van de hemel. De hemel is niet de hemel omdat je er ellenlang zingt. Uiteindelijk nooit meer ophoudt met zingen. Maar de hemel is de hemel omdat hij er is. Ik las deze week een heel mooi interview met professor Velema. Die is heel oud inmiddels. En hem werd gevraagd, ziet u uit naar het einde? Toen zei hij, ik zie uit naar de hemel. Waarom dan? Hij kon er eigenlijk niet eens heel veel woorden aan geven. Want de woorden ontbreken mij, zei hij. Maar de hemel is voor mij Gods grote verrassing. Vond ik zo mooi? Kinderen, als je jarig bent, of misschien wel als je op vakantie gaat, krijg je misschien wel een cadeau. En misschien heeft mama dat al wel gezegd. Je krijgt iets, maar ik zeg nog niet wat. Zeg het nou. Nou, en dan zegt mama misschien iets. Die ligt een tipje van de sluier op. Het is zo groot, of het ziet er zo uit. Maar ze zegt niet alles. Waarom niet? Ja, het moet een verrassing blijven. De hemel is Gods grote verrassing voor zijn kinderen. Het gaat ons begrip echt te boven. Daar alleen al, gemeente, kun je over verwonderen. Wat dat zal zijn. Die grote verrassing die God bereid heeft voor allen die hem liefhebben. Ogen, oren tekort komen bij hem te zijn. Maar dat is niet het einde. Helaas wordt dat vaak wel zo voorgesteld. De hemel is dan het eindstation. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. De hemel komt ook weer op aarde. Al zal het door de baresweeën van de verdrukking heen gaan. Maar de hemel komt op de aarde. De tempel van God komt bij de mensen. God zelf zal bij hem wonen. David spreekt hier het verlangen uit om bij God te zijn. En Johannes ziet het voor zich in een visioen. God zal bij ons komen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Ik hoef nooit meer weg te gaan. Omdat God nooit meer weggaat. Omdat hij er altijd is. En die nieuwe aarde, gemeente, dat is een aarde waarop gewoond en gewerkt zal worden. En geleefd zal worden. En Ja, het paradijs zal terugkeren, maar dan nog heerlijker. In het paradijs konden Adam en Eva vallen. Maar straks is er geen mogelijkheid meer om. Want alles is van hem. Wij hopen vrijdag op vakantie te gaan. En ik merk het aan de kinderen en ik merk het ook bij mezelf, zeg ik eerlijk. Een voorsmaak van de vakantie kan je door de uitzien. Je ziet er erg naar uit. Terwijl je weet, en dat herhaal ik nog maar een keer, het is ook zo weer voorbij. Vakantie is natuurlijk niet een doel in zichzelf. Maar de voorsmaak kan al zoveel voor vreugde geven. En zo is het ook gemeente met die toekomst. Je mag ermee bezig zijn voor Gods aangezicht, omdat de voorsmaak alleen al vreugde kan geven die je meer doet uitzien naar die toekomst. Dominee, het leven is aftellen voor mij. Ik ben oud geworden en de dagen zat. Het grootste deel zit erop. Wie zegt dat? Zegt u het? Bent u van Christus? Is Christus van u? Zit het grootste deel van het leven er echt niet op, hoor? Weet je wat Mozes zei tegen het volk van Israël in Deuteronomium 30? De Heere is de verlenging van mijn dagen. Ik had die tekst nog nooit gelezen. Tot deze week. Ik kwam erop door een verwijzing. Ik zal in het huis des Heren blijven in lengte vandaag. Hoe kan dat nou? Omdat de Heere de verlenging van mijn dagen is. En mijn leven. Na de dood is het leven mij bereid. Mijn leven stopt niet. Bij het uitblazen van de laatste adem. Mijn leven. Ga door. Bezin je daar eens op, gemeente. Over 100 jaar zijn we er niet meer. Dan bent u of eeuwig bij hem, of eeuwig zonder hem. Psalm 23. Waar heeft het ons gebracht, gemeente? 6 spreken over Psalm 23. Ik hoop, bid dat de schapen van de goede herder gevoed zijn door deze korte serie. En dat ze de aanwezigheid van de herder meer opzoeken dan tevoren. Maar ik hoop ook dat alle die zeggen, ja, die prekenserie, het was allemaal mooi, maar ik heb er naar gekeken. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik was een toeschouwer. Ik hoop dat die prekenserie u brengt bij hem. Nou, misschien moet ik het anders zeggen. Hij komt bij u. Want hij is de goede herder. En hij zoekt het verlorene en het weggedrevene. Laat je vinden vanmorgen door deze herder. Om het uitzicht te kennen waarvan wij zingen. Maar het uitzicht, blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is het eerste. En vanuit die toekomst, daarom zien we het ook in deze volgorde. Eerst vers 8, dan vers 4. Vanuit die toekomst mag je bidden. Maak uw weldaden wonderbaar. Bescherm mij met uw vleugels. Draag mij door uw trouw. Leid mij in het vaderhuis. Hij doet het. Vast en zeker. Gemeente, amen. We zingen dus Psalm 17, eerst vers 8 en dan het vierde vers. Psalm 17, het achtste en vierde vers.